Wij pakken de draad weer op na het intermezzo van Genesis 38. Komen wij weer terug waar we gebleven waren in het huis van Potifar. En het eerste wat ons daar al direct opvalt, als Jozef daar in het huis van Potifar aan het werk gaat als slaaf. Je zal toch eerst lieveling van je vader zijn met een pronkgewaad en dan gewoon slaaf. Het eerste wat opvalt is wat daar staat, Yahweh was met Jozef. En dat staat er zelfs 3 keer in dit hoofdstuk. Dat is heel belangrijk. Hoe zou hij het gered hebben zonder de belofte van God door de dromen? Maar ook de nabijheid van God. Ook hier is het weer bijzonder dat niet alleen Stefanus daarop wijst in Handelingen 7. Maar ook dat dit meermalen van Yeshua zelf wordt gezegd. Nicodemus getuigt het van hem. Niemand kan zulke wonderen en tekenen doen als u doet, tenzij God met hem is. Het is heel bijzonder dat hij dat zo zegt. God is met je, dat betekent God zegent je, God geeft je kracht, God helpt je er doorheen. God maakt je bekwaam tot grote dingen die ver boven je uitgaan. En in Handelingen 10 vers 38, dat citeer ik heel vaak dat vers, omdat het daar gaat over de zalving met de geest, maar ik vergeet vaak die laatste woorden. Dus nou zal ik het een keer goed doen. God had hem gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. En hij ging het land door, goeddoende. En allen genezenden die door de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. Dat is een hele rijke uitdrukking. En doordat God met hem was, kwam er door Jozef zegen over het hele huis van Potifar. Als een mens mag weten dat God met hem is, dan is hij een verbreider van zegen. Waar Jozef komt, daar verbreidt hij zegen. We zullen dat straks zelfs zien in de kerken. En zo was het natuurlijk ook met Yeshua. Die zegen verbreidt eerst te midden van de broers, te midden van Israël, maar nu ook, want Jozef is nu niet meer bij zijn broers, hij is nu wat we noemen in de wereld, in de volkerenwereld, onder de goyim. Hij is nu in het huis van Potifar met allemaal, niet-Joden. Je had natuurlijk nog geen echte Joden. Je kunt nog nauwelijks zeggen, maar in beeld kun je dat wel zeggen. Hij was omringd door de goyim. Hij was eerst verworpen door zijn broers. Hij zou nu verworpen worden te midden van de goyim. En in beide gevallen, ondanks zijn eigen goedheid, zijn heiligheid, zijn zuiverheid. Je zou ook kunnen zeggen, juist om zijn heiligheid. Jozef is, om het met een mooie term uit de Torah te zeggen, een echte Nazireër. Daar zit ook weer die gedachte in van afgezonderd zijn, afgezonderd voor God. U weet het, in hoofdstuk 49, hij is de afgezonderde onder zijn broeders. Afgezonderd voor God en juist om zijn heiligheid, dat zullen we direct zien in de relatie tot de vrouwen van Potifar, juist om die heiligheid wordt hij eerst verworpen door de broers en daarna door de goyim. Maar waar hij komt, brengt hij zegen. En dat zal straks ook het geval zijn als hij in de kerker terechtkomt, in de onderwereld. Zo'n kerker was niet een soort gevangenis zoals wij dat kennen. Gewoonlijk was dat een groot onderaards hol waar je dus ook nooit uit kon ontsnappen, want je moest eruit opgetrokken worden door een of ander gat. Het was een onderaardse kerker, letterlijk als het ware in de onderwereld. Zijn gang gaat steeds verder naar beneden. Eerst met een pronkgewaad, dan slaaf en dan tenslotte in de onderwereld. En alle drie brengt hij zegen. Al die 3 milieus brengt hij zegen. En uiteindelijk moeten ze ook allemaal voor hem buigen. Wat zal Potifar, daar vertelt de Bijbel niks over, verrast zijn geweest toen Jozef later onderkoning werd. En zijn vrouw over maar te zwijgen. En wat zullen ze in de kerker verrast zijn geweest? En wat zullen de schenker en de bakker niet, die was al dood. Maar wat zal de schenker verrast zijn geweest? Allemaal moeten ze voor hem buigen. Filippenzen 2 vers 10. Alle knie zal voor hem buigen. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Vanuit de onderwereld zelfs zal hij erkend worden. De grote beproeving komt nu. En dit is moeilijker dan wat hij ondervond in het huis van zijn broers, van zijn vader. En wat hij ondervond te midden van de broers. Dit is de verzoeking van Jozef, de verleiding van de wereld. In 1 Johannes 2 lezen we wat de verzoekingen van de wereld zijn. En die hebben te maken met begeerte. De begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees, de hoogmoed van het leven. En dat zijn ook de drie verzoekingen die Yeshua heeft ondervonden in de woestijn. Het zijn exact dezelfde drie. Ik wil daar nou niet op ingaan. Dat voert te ver, maar u moet dat maar eens doordenken. Het zijn dezelfde verzoekingen. En ze komen ook hier op Jozef af. Maar hij weigert op haar verleidingen in te gaan. Hij voelt zich verantwoordelijk tegenover Potifar. Hij heeft alle autoriteit van Potifar gekregen in diens huis. Hij wil dat niet misbruiken. En hij geeft een goed getuigenis van God. Maar to live below is wel de test how we will live above. Wie het niet kon volgen, die mag straks de vertaling komen halen. Maar ziet u dat? Hoe we met elkaar omgaan in de gemeente is een toetssteen, is een voorbereiding. In het verborgene, want niemand weet ervan buiten de gemeente. Je kunt er geen hoge punten mee verdienen, zou je zeggen. Maar Paulus zegt, het is allemaal in het licht van wat we straks zullen meemaken. En daarmee wil ik voor vandaag afsluiten, want die geschiedenis van Jozef, je kunt het op Yeshua toepassen, dat moet ook. En ik heb geprobeerd het zo uitgebreid mogelijk te doen. Maar ik was wel blij dat ik nog wat tijd had om het even goed toe te passen op onszelf. Yeshua wacht, staat er in Hebreeën 10, wist u dat? Wat doet hij boven in de hemel? Een heleboel dingen, maar een van de dingen is wachten. Hij wacht totdat zijn vijanden gesteld zullen worden door een voetbank voor zijn voeten. Wat doen onze geliefden in het paradijs? Wachten. Wat doen wij hier op aarde? Wachten. Maar niet passief, actief. Want alles wat we hier doen is mede bepalend voor wat we straks zullen zijn als we met Yeshua zullen regeren in zijn rijk. En in die zin is Jozef evengoed een voorbeeld voor ons allemaal. Want Yeshua is de koning der koningen. Maar wij zullen met hem als koning heersen. Zo staat het er. In het Griekse woord basileio, dat betekent als koning heersen. Zoals hij koning is. Hij is de koning der koningen. Maar we zullen allemaal als koningen met hem regeren. In Jozef zijn ook wij begrepen. En daarom is ook ons leven een voorbereiding op die heerschappij samen met hem. En daarom zijn er ook in deze geschiedenis zoveel lessen voor ons persoonlijk. Goed, wij gaan het afronden voor vandaag. En hoe droevig dat ook is, er moet even iets wegslikken, maar we zien elkaar 3 maanden niet. Wij zullen het 3 maanden moeten doen zonder deze cursus. Ik had bijna gezegd zonder de Torah, maar dat is natuurlijk onzin. Die hebben we gelukkig nog, maar wel zonder deze cursus. Ik hoop u van harte allemaal weer in september te mogen terugzien. En nog meer. Er zijn er een paar die onder de verleiding van de zomer zijn bezweken, zo te zien. Maar wanneer gaan we beginnen ergens? Nou ja, u weet, dat staat allemaal op dat briefje, ergens half september en zo. En dan gaan we heerlijk verder met de geschiedenis van Jozef. En volgend seizoen hoop ik dan te komen tot, geloof ergens, Exodus 25. Zullen we afsluiten met gebed? Heere God, wat is uw woord rijk? En wat kunnen we er veel uit leren? We leren eruit over uw geliefde zoon. We leren er ook daaruit over onszelf. Vol wijze lessen is uw woord. En wij bewonderen in Jozef het heerlijk portret van Yeshua, HaMashiach. Maar wij zien in Jozef ook zoveel voorbeelden, zoveel lessen voor onszelf. En we bidden op dit moment heel bijzonder voor diegenen die onder ons, die door zo'n periode van woestijn, van droogte heen gaan. En niet weten waarom hun dat overkomt. En hoe ze daarmee moeten omgaan. Maar u weet het. En Heere, help ze daar doorheen. En laat ze er glimpen van mogen opvangen waartoe dat alles dient. Hoe het past in uw grote plan. Want niets overkomt ons bij geval. Het is een deel van uw weg met ons. En daar danken wij u voor. Wij danken u ook dat we elkaar nu mogen opdragen voor de komende maanden. Er zullen vast allerlei onder ons grote reizen maken. Breng ons allemaal weer in gezondheid hier bij elkaar. We verheugen ons erop om straks in het najaar deze cursus voor te zetten, wil ik ons dan weer rijkelijk met uw woord zegenen. We danken u voor alles wat u geeft, voor alles wat u bent. We danken u voor uw zegeningen. We bidden voor uw volk Israël, dat vanavond feest viert, het Pinksterfeest, waarin het voor hen vooral over de Tora gaat en nog niet zoveel over de geest. Maar dat komt ook allemaal goed. Daar danken wij u voor. Geef ook hun glimpen van het werk van de geest, van het werk van de genade. Bovenal, Heer, wil velen van hen een glimp geven van de Messias. We danken u dat u weggaat met uw volk. Wil het beschermen. Wil het bewaren in de weg van de gerechtigheid. Niet alleen in het ontvangen van gerechtigheid, maar ook in het doen van gerechtigheid. En bewaar ons allen dicht bij u. We vertrouwen onszelf en elkaar aan uw liefde en genade toe. In de naam van Yeshua HaMashiach. Amen. Wij kunnen nog wel eens in soortgelijke omstandigheden, wat het ook mag zijn, heel gemakkelijk ons verschuilen achter allerlei pragmatische argumenten waarom we dingen niet doen. In plaats van regelrecht te zeggen, dat zou zonde zijn tegenover God, dat doe ik dus niet. Rashi heeft een heel boeiend verhaal hierbij. Rashi vertelt ons, en u weet, hij zorgt altijd voor verrassingen. En je weet bij hem nooit wat voor geheime bronnen hij heeft. Daar stond er beslot 1000 jaar dichterbij, 900 jaar dichterbij. Dus hoeveel tradities heeft hij gekend, en dat meen ik heel serieus, waar wij geen weet meer van hebben. Hij vertelt ons, deze vrouw wist op grond van astrologie, en dat was in Egypte natuurlijk wijdverbreid, al die sterrenwiggelaars, dat zij een kind van Jozef zou krijgen. Dat is wel heel verrassend. Alleen ze wist niet of zij dat kind zou krijgen of haar dochter. Want, zegt Rashi, Potifera, de schoonvader van Jozef in een veel latere fase in het verhaal, is dezelfde als Potifar. En dus Asnat was een dochter van Potifar en dus ook van de vrouw van Potifar. Nou, wij zijn zeer verbaasd, zeer verrast, mag je wel zeggen. Er zijn ook rabbijnen geweest die dat onzin vonden, dat Potifera en Potifar hetzelfde zouden zijn. Hoewel u en ik ons altijd al verbaasd hebben over de gelijkenis van tussen deze twee namen. Maar Rashi zegt ook, als dit waar is, moet je toch op een beetje andere manier naar die vrouw kijken. Als iemand jou voorspelt dat jij een kind van die man zult hebben, dan zul je, hoe je het ook wendt of keert, moeten zorgen dat je die man in je bed krijgt. En hij zegt, het ging haar dus niet puur om de erotiek, het ging haar om de verwekking van een zoon. En Rashi zegt dat dit versterkt wordt door het feit dat we een hoofdstuk eerder een soortgelijke situatie hebben gehad met Juda en Tamar. Er zijn allerlei verschillen, maar ook daar ging het om een vrouw wie het niet om de erotiek te doen was, maar om de zoon, het kind. Nou ja, we nemen hier kennis van. Ik vind het wel heel boeiend, maar zoals we vaak, we laten een vraagteken staan. Jozef weet tenslotte niet anders te doen dan te vluchten. Hij had kunnen zeggen, ik heb het hier zo goed, waar kan ik het beter treffen? Als ik vlucht, wat haal ik me dan niet op de hals? Laat ik maar toegeven. Dat zou heel begrijpelijk zijn geweest. Hij gaf al die welstand en al die voorspoed die hij toch had, ook al was hij slaaf. Ik bedoel, hij was over het hele huis van Potifar aangesteld. Hij had een zeer voorname positie. Hij gaf dat prijs door te vluchten. En dit was de test van God. Ben je bereid dit alles kwijt te raken? Want je kunt niet langer blijven. Als je langer blijft, dan beland je in haar bed. Er is maar één ding wat je kan doen en dat is vluchten. Jacob Sforno, de grote rabbijn, zegt dan ook, hij vluchtte uit vrees dat zijn kwade neiging zou zegevieren. En dat is natuurlijk terecht. Er zijn situaties in het leven, ook in de geestelijke strijd van ons, dat je moet vluchten. 1 Korinthe 6 vers 18, ontvlucht de ontucht. 10 vers 14, ontvlucht de afgoderij. Als je man bent, moet je niet de strijdkreet gaan verbreiden op de walletjes in Amsterdam. Dat moet je maar aan de vrouwen overlaten. Jij als man moet daar niet naartoe gaan. Dat zijn plaatsen die je moet ontvluchten, waar je zo ver mogelijk vandaan moet blijven. Maar er zijn andere plaatsen, ik noem dat even als een zijpaadje, waar je juist moet weerstaan. Even 6 vers 13. Je moet die geestelijke wapenrusting aantrekken om weerstand te kunnen bieden. Jacobus 4 en 1 Petrus 5 zeggen hetzelfde. Weerstaat de duivel. Je zou kunnen zeggen dat een belangrijk deel van ons geestelijk leven daaruit bestaat om te weten wanneer je moet vluchten en wanneer je moet weerstaan. En sommigen vluchten waar ze hadden weerstand moeten bieden, en anderen proberen weerstand te bieden waar ze hadden moeten vluchten, omdat ze zichzelf overschatten. Jozef doet het juiste. Hij vlucht. Er is maar één manier om aan deze verzoeking te ontkomen. En dan moet hij opnieuw in zijn leven ondervinden, terwijl je onschuldig bent, wat het is om vals aangeklaagd te worden. Eerst was hij door zijn broers aangeklaagd, alsof hij zich boven hen wilde stellen, alsof hij in arrogantie zich boven hen wilde verheffen. Nu wordt hij aangeklaagd door deze vrouw die daarin de heidenwereld vertegenwoordigt. En ook dat herinnert ons weer aan Yeshua, die uiteindelijk door de massa van Israël en door de Goyim verworpen is. Maar boeiend is natuurlijk, normaal in die situatie zou Potifar geen ogenblik geaarzeld hebben om een dergelijke slaaf te laten doden. Hij kon over leven en dood beschikken, hij had hem gekocht. Hij was totaal zijn eigendom, daar zou niemand zich over druk gemaakt hebben. En Nachmanides zegt, er zijn misschien wel twee redenen te bedenken waarom hij dat niet deed. Afgezien natuurlijk van het plan van God dat doorgang moest vinden. Dus hij had het sowieso niet kunnen doen, maar vanuit Potifar bekeken had hij twee redenen. Zijn liefde voor Jozef en het wantrouwen tegenover zijn eigen vrouw. Hij zal haar toch ook wel een beetje gekend hebben. En hij zal misschien wel gedacht hebben, klopt dat verhaal van haar wel? Misschien een van de twee, of misschien wel allebei zelfs. Maar hij doodt hem niet. Dat kan niet. Yeshua is wel gedood, maar dat was omdat de dood voor hem een doorgang was naar het leven van de opstanding. Straks als Jozef uit de kerker komt, hij moet eerst nog dieper. Als hij uit de kerker komt, zal dat voor hem de opstanding zijn. Potifar kiest daarmee wel voor de leugen. Hij doet wat zijn vrouw van hem wil. Misschien wilde ze wel dat hij hem zou doden. Maar hij doet wat zijn vrouw wil. Hij kiest voor de leugen boven de waarheid. En dat doet hij om zijn vrouw. Hier is ook weer een merkwaardige parallel. Je moet echt diep in zo'n inleven in zo'n geschiedenis om die parallellen te kunnen waarderen. Maar denk eens aan Pilatus, die uiteindelijk Yeshua naar het kruis heeft verwezen. Maar in zijn geschiedenis, je ziet dat in het Matthäus-evangelie, speelt zijn vrouw Procula weer een merkwaardige rol. Alleen bij haar is het juist dat zij Yeshua tegen haar man in bescherming neemt. Heb toch niets te doen met deze rechtvaardige. Daarom vast hij zijn hand in onschuld. Maar hij kan niet anders dan doen wat hij meent te moeten doen. Dus er liggen ook weer verschillen. Eigenlijk is iedereen in zo'n geschiedenis verschrikkelijk onverschillig. Dat die broers zomaar hun eigen broer konden verkopen in de handen van de Goyim. Hun eigen broer. Dat de Goyim zelf tegen iemand die rechtvaardig was zo konden handelen. Dat is een onverschilligheid waarbij je eigen belangen uiteindelijk altijd zwaarder wegen dan gerechtigheid, dan liefde, dan waarheid, dan heiligheid. En zo is het uiteindelijk met Yeshua ook gegaan in zijn veroordeling. Eerst door de leiders van Israël en later door de Goyim. Hij werd met de overtreders geteld. Jozef wordt in de gevangenis geworpen tussen het geboefte. Jesaja 53 zegt dat zo mooi. Hij werd met overtreders geteld en daar hangt Yeshua tussen de twee boosdoeners aan het kruis, links en rechts van hem. Letterlijk met de boosdoeners geteld. Jozef werd eerst verkocht om zijn liefde, in feite. De liefde die de vader voor hem had, maar ook de liefde die hij zelf had voor zijn broers. En belandt daardoor in de put. De tweede keer wordt hij gevangen genomen om zijn gerechtigheid. Hij was rechtvaardig, de vrouw was niet rechtvaardig. En hij belandt in de kerker. In twee fasen belandt hij op het diepste punt. En er is één troost, dieper kan hij niet zinken. Nu kan het alleen nog maar omhoog gaan. Alleen, dat duurt zo lang. Bijzonder is ook dat hij overal in elke situatie meester is. Merkwaardig, u kent die uitdrukking, ik heb hem nog niet genoemd. In hoofdstuk 37, als de broers hem zien aankomen, dan zeggen ze, daar komt die meesterdromer. Hij was in het dromen een meester. Maar als hij in het huis van Potifar komt, wordt hij daar van slaaf al heel gauw de meester van het huis. En als hij in de kerker is, het duurt niet lang of zijn trouw en toewijding vallen op, zijn intelligentie, zijn wijsheid, en hij wordt meester, natuurlijk onder de cipiers, hij wordt de hoogste onder de gevangenen, maar toch meester over het geheel. En dat is, dat hoort natuurlijk ook bij zijn karakter, net als bij Yeshua. In welke situatie ook, hij is de situatie altijd meester. Hij verheft zich er altijd boven, om zo te zeggen. Nou, laten we nou eens kijken naar wat helemaal onderaan staat. Gods hand in de geschiedenis. Dat is zo'n mooie uitdrukking. Ik weet niet of Groen van Prinster die bedacht heeft, maar hij heeft hem in ieder geval veel gebruikt in zijn geschiedenis van het Nederlandse volk, waar hij ook elke keer de hand van God in de geschiedenis meent te kunnen aanwijzen. Soms wel eens een beetje ver gezocht misschien. Maar in de Bijbel is het heel erg duidelijk. Juist door Jozef te verkopen maakte de broers dat hij eens over hen zou heersen. Dus hij zou over hen heersen, dat zei de droom. Dus wat doe je? Je verkoopt hem. Je doet hem weg, zo ver als je maar kan. En juist daardoor bereikten ze exact wat ze wilden vermijden. En dat is natuurlijk met meer situaties zo. Dat ze juist daardoor exact dat doel meehielpen bewerken. Juist door Jozef over te leveren aan de volken die hem in typologische zin in de dood hebben gebracht, waar de kerk ervan spreekt, juist daardoor zou de hele wereld door hem gezegend worden. Dus niet alleen de broers, maar ook de goyim helpen eraan mee dat hij op het diepste punt komt, om vandaar tot de hoogst denkbare hoogte als onderkoning van Egypte verheven te worden. En juist doordat Potifar hem in de kerker wierp, ontmoette Jozef iemand die hij anders nooit zou zijn tegengekomen. Een hoveling die zo dicht bij de farao stond als de schenker, door wiens toedoen hij uiteindelijk verhoogd zou worden. Geen bladzijde in deze geschiedenis, geen pericoop, of je ziet daarin het merkwaardige handelen van God. Hij komt altijd tot zijn doel, door de omstandigheden of ondanks de omstandigheden. Ik wil hier eens wijzen op een heel bijzonder woord in Psalm 105, vers 19. Het is een lastig woord, maar het vat het leven van Jozef op een heel belangrijk punt samen. Alleen we weten niet zo goed hoe we het moeten uitleggen. Het woord van de Heer beproefde hem, louterde hem. Wat voor woord van de Heer is dat? Is dat het woord van de Heer door de dromen? Dat is de eerste uitleg die ik hier geef. Hij bleef vasthouden aan de Gods belofte die in de dromen gegeven waren. Het is inderdaad mogelijk om die dromen als het ware op te vatten als het woord van de Heer. De Heer had door die dromen tot hem gesproken en dat woord beproefde hem. Dat wil zeggen, zelfs in de moeilijkste omstandigheden was dat woord er altijd als een belofte. Het komt goed, Jozef. Ga hier doorheen, houd vast. Hij wordt erdoor gelouterd, want hij weet, die belofte, daar mag ik me aan vastklampen. Maar andere vertalen, als je 6 Nederlandse vertalingen neemt, om over andere talen maar te zwijgen, dan zie je dat iedereen het weer wat anders weergeeft. Je kunt ook vertalen, het woord van de Heer stelde hem in het gelijk, of sprak hem vrij. Dan kun je zeggen, het woord van de Heer, dat was de uitleg van de dromen aan de schenker en de bakker over wie we direct gaan hebben. Dat was ook woord van de Heer. Zijn uitleg was woord van God. Hij zegt het ook zelf, alleen God kan dromen uitleggen. Dat staat in hoofdstuk 40, vers 8. En dat betekent dus, als ik jullie de droom uitleg geef, dan is dat niets anders dan het woord van God zelf. En dat stelde hem in het gelijk, want het ging precies zo als hij het had gezegd in zijn uitleg. Je kunt ook zeggen, zijn woorden aan de schenker en de bakker die hij daarna had uitgesproken, die kwamen uit. Zijn eigen dromen kwamen uit, of zijn uitleg van de dromen van de schenker en de bakker kwamen uit. Hoe dan ook. En tenslotte kun je het zo vertalen, het woord van de Heer liet zien wie hij was. Bracht aan het licht wat voor een mens hij was. Je bent niet een man Gods alleen maar op de troon van Egypte. Een man Gods wordt vooral in de beproevingen als zodanig zichtbaar. Hij bleek een man, en man Gods is natuurlijk een uitdrukking vooral die verbonden is met het profetenschap in de Tenach. Hij was een man Gods, zoals bleek door de uitleg van de dromen. Hij kende het woord van God. We komen later op die moeilijke naam, Safna Paaneach. De naam die hij kreeg als onderkoning van Egypte. Daar zijn heel wat betekenissen van gegeven. Maar een daarvan is ook dat hij diep inzicht had in geestelijke dingen, zoals in de dromen. Hij is een man Gods. Het woord van de Heer bracht aan het licht wat voor een man hij was. Tja, het is een lange periode. 13 jaar slavernij. 17 jaar, daarbij toch nog redelijk jong, toen hij verkocht werd. 30 jaar toen hij verhoogd werd. Daar zitten 13 jaar tussen. We weten niet hoe lang die bij Potifar was. Misschien wel 11 jaar. De enige aanknopingspunt hebben, dat we hebben is dat tussen die dromen van de schenker en de bakker en zijn vrijlating en verhoging, daar liggen 2 jaar. Want dat staat in hoofdstuk 41, vers 1. Maar hoe lang hij voor die tijd al in de kerker heeft gezet, daar staat hier jaren, dat weten we niet. En dus weten we ook, maar deze twee samen, het is een beetje wiskundig staat, de twee perioden samen zijn in ieder geval 11 jaren. 11 jaren slaaf bij Potifar en in de kerker. Als je het verhaal leest, dan heeft het zo'n lekkere vaart en je denkt, och, hij springt van de ene tree naar de andere. Maar 11 jaar is een lange, lange tijd. Ja, zo komen wij bij degene die we al kennen vanaf de zondagsschool. De schenker en de bakker. Merkwaardige beroepen. Maar natuurlijk buitengewoon belangrijk. Zij zorgden voor de dis van de farao elke dag. De schenker schonk, moest de wijn toebereiden en voor hem inschenken. We zien dat later ook bij Nehemia. Dat is een heel belangrijke functie in het hof geweest. Er zit meer aan vast dan je zo zou denken. En de bakker die moet natuurlijk zorgen dat er elke dag brood en gebak is. Dus 2 belangrijke functies. Het is belangrijk om aan te denken. Met de bakker loopt het slecht af en met de schenker loopt het goed af. Je zou denken, dus de bakker was de schuldige. Maar het is heel duidelijk uit het verhaal. Beide hadden gezondigd. Als de schenker later voor de farao staat, dan zegt hij ook, ik moet heden mijn zonden in herinnering brengen. Merkwaardig. Beide hadden gezondigd. De een wordt veroordeeld, de ander ontvangt genade. De hele mensheid heeft gezondigd. Sommigen komen onder het oordeel, sommigen ontvangen de genade. Bij hen staat er niet bij waarom dat zo was. Waarom de een begenadigd werd en de andere veroordeeld. Dat weten we niet. We weten alleen dat ze beiden het woord des Heren krijgen. En dat geldt nog steeds vandaag. Voor beide groepen hebben we een woord des Heren. Tegen degene die, als de bakker zich niet bekeerde van hun weg, zeggen we, dit is het woord des Heren. Als je je niet bekeert, gaat het mis met je. En dit is het woord voor de schenker. Als je je bekeert, dan zul je de zegen van God ontvangen. Word je hersteld. Bij één van hen werd maar begenadigd. Jozef bedient hen. Dat is dan weer typisch. Je kunt je werk doen als een plichtpleging. Want hij had er ook niet om gevraagd om in die kerken geworpen te worden. Maar je kunt er ook proberen wat van te maken. Dat is wat hij overal deed. Hij maakte er wat van. Hij was begaan met hen. Hij zag hun sombere gezichten en vroeg hen wat er aan de hand was. Had hij niet hoeven te doen. Dat is weer zo'n klein dingetje. Als hij die ene vraag niet gesteld had, hadden we het niet in de Bijbel zien staan. Dan was de hele wereldgeschiedenis anders gegaan. Je kunt je zelfs afvragen of wij dan hier vanavond hadden gezeten. Als hij die ene vraag niet gesteld had. Zo kun je zien dat het stellen van een simpele vraag, hoe gaat het met je, ziet er niet zo goed uit. De wereldgeschiedenis kan veranderen. Want dat is wat hij zegt. Hoe gaat het met jullie? Jullie zien er zo bedrukt uit. En in de psychologie is bekend, als mensen sterk de neiging hebben om 's morgens hun dromen te vertellen, dan zijn het altijd belangrijke dromen. Ik zal niet zeggen dat God altijd door die dromen gesproken heeft, maar je moet er altijd aandacht aan schenken. Hebt u dat wel eens, dat u aan de ontbijttafel per se aan uw partner uw droom wil vertellen? Of later aan een vriend of vriendin? Als u die neiging vertelt uw dromen te vertellen, denk er dan diep over na wat de droom zou kunnen betekenen. En deze twee hadden maar heel weinig aanleiding nodig om hun dromen te vertellen. En Jozef zegt onmiddellijk, hij getuigt opnieuw van God. Had ook kunnen zeggen, dit is dan een mooie gelegenheid om te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ik moet opvallen bij deze mannen. Zij kunnen me misschien helpen om later uit deze kerken te komen. Nee, hij zegt alleen God kan dromen uitleggen. Met andere woorden, ik vertel jullie geen wijsheid van mezelf. Ik vertel jullie wijsheid namens de Heere God. Nou kan natuurlijk iedereen dat beweren. Maar the proof of the pudding is in the eating. Als hij hun ging vertellen wat de droom betekende, zat daar ook een profetie aan vast. Dat zullen we direct zien. Hij vertelt ook, dit betekent de droom en dat betekent over 3 dagen loopt het met jou goed af en met jou loopt het verkeerd af. En dat is de proof. In de Torah verderop, in het Deuteronomium, zien we hoe belangrijk het is. Als je een profeet wil beoordelen, heb je een hele simpel criterium. En dat is, als hij wat gezegd heeft, dat zal gebeuren, dan moet je kijken of het uitkomt. En als het niet uitkomt, is hij geen goede profeet. Als het wel uitkomt, dan ben je nog niet klaar. Want als hij daarbij het volk aftrekt van de Heere God en achter de afgoden aanleidt, dan is hij ook een valse profeet. Ook al komt uit wat hij zegt. Kunt u het volgen? Dus als het niet uitkomt, valse profeet. Komt het wel uit, maar het brengt de verkeerde boodschap, ook een valse profeet. Maar het begint ermee, komt uit wat hij zegt. Jozef getuigt van God, net als Daniel dat later doet tegenover Nebukadnezar. De dromenuitleg komt van God. Nou, eerst mag de schenker vertellen. En u weet het, wijnstok, 3 ranken. Hij neemt de druiven daarvan, hij perst ze uit en hij doet ze in de beker en hij brengt dat naar de farao. Het is eigenlijk een heel simpele droom. Jongen, ik heb wel eens dromen, daar kun je wel een boek van schrijven. Zo ingewikkeld en lang en uitvoerig. Nou, dit is in een mum van tijd verteld. En Jozef zonder te aarzelen zegt, 3 ranken, dat is 3 dagen. Dat ligt helemaal niet voor de hand. Welk droomuitlegboek je er ook op naslaat, niemand zal ooit zoiets beweren. 3 ranken zijn 3 dagen. Daaruit zie je, hij was niet een soort goede Freudiaan of Jungiaan die goed in zijn dromen uitlegt. Dit is woord van God, dit is profetie. Dit is, in het Nieuw Testamentisch zouden we zeggen, dit is een woord van kennis. Echter, die 3 ranken, dat getal 3 is heel belangrijk. In 3 dagen zal farao uw hoofd verheffen. Dat zegt hij later bij de bakker ook, alleen dat betekent daar heel wat anders. Hij zegt het bij allebei, hetzelfde woord. Uw hoofd verheffen betekent hier, hij zal u in ere herstellen. En meteen vraagt hij daarbij, en als je in ere hersteld wordt over 3 dagen, zou je dan een goed woordje bij me willen doen bij de farao? Want ik zit hier onschuldig. En dan staat er zo treffend in het laatste vers, maar de schenker vergat hem. En ook dat is van de Heere God. Ik zal nog niet zeggen dat alles wat wij vergeten van de Heere God is. Bepaald niet. Soms is het van de Heere God als we juist dingen wel onthouden. Maar dit is belangrijk. Ook dat is weer een stukje verbreking van Jozef. Hij moet echt helemaal tot op de grond worden afgebroken. Want hij bouwt weer een stukje vertrouwen op een mens. En God neemt zelfs dat van hem af. Hij zal het helemaal en alleen van God moeten hebben. 1 Petrus 5, vers 6. Vernedert u onder de hand van God. Accepteer het alleen van hem. En doe niet zoals Jacob, je vader, die altijd zelf trucjes bedacht. Laat het los. Trouwens, hij viel niet veel te bedenken. Hij deed ook niet veel. Hij vroeg alleen maar om bemiddeling. Maar de schenker vergat hem. Laat het los. Het duurde 2 jaar. En toen gebeurde er van alles, maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Nou, de bakker denkt bij zichzelf, jongen, dat is een mooie droom, een mooie uitleg. En die van mij lijkt er wel een beetje op. Hij wordt bemoedigd door de positieve uitleg van die eerste droom. Terwijl u en ik, daar heb je nog helemaal geen openbaring van God voor nodig. Daar heb je echt geen woord van kennis voor nodig. U en ik zouden al meteen een fijnzinnig verschil kunnen opmerken. Hij liep, weet u, met 3 korven op zijn hoofd, bovenop elkaar. En in die hoogste korf, daar zat heerlijk gebak. En de vogels kwamen, heel vaak een negatief beeld. Ik weet niet of u een vogelliefhebber bent, maar dat is trouwens met honden ook al zo. Ook vaak een negatief beeld in de Bijbel. Die vogels pikken dat gebak eruit. Wat een verschil. De farao dronk uit de beker. Precies zoals het vroeger ook geweest was. Maar hier staat niet, de farao kwam langs en die nam gebak uit de bovenste korf en at het op. Dan was het een heel positieve droom geweest. Bakker, je had beter moeten opletten. Je had zelf kunnen nagaan, dat is niet best, dat verschil. De vogels. En Jozef zegt, de 3 korven zijn 3 dagen. En dan zal farao uw hoofd opheffen. Ah, denkt de bakker, dat gaat goed. Dat zei hij net ook. Alleen hier betekent het, u zult worden opgehangen. En de vogels van de hemel zullen uw vlees eten. Hij had het verdiend. Alleen het punt is, de schenker had het ook verdiend. En die kreeg genade. Wij weten niet waarom. Beiden hadden dat oordeel verdiend. De een van de 2 kreeg genade, de andere niet. Hebt u trouwens wel eens, dat zijn van die kleine details, gelezen dat het op farao's verjaardag gebeurde? We worden in de Bijbel niet bemoedigd om verjaardagen te vieren, want er komen maar 2 verjaardagen in de Bijbel voor. En aan beide verjaardagen gaat er iemand dood. Hier is het de bakker die wordt opgehangen. En in het Nieuwe Testament is het de verjaardag van Herodes. Dat is de dag waarop Johannes de Doper om het leven wordt gebracht. Het zijn wel niet erg vergelijkbaar, de bakker en Johannes de Doper, maar toch. Maar toch, de dag van je geboorte herdenken. In sommige kringen viert men dat ook principieel niet. Viert men alleen de dag van de wedergeboorte, maar daar heb ik dan ook weer zo'n gedachte over of ze dat werkelijk kunnen weten. De dag waarop je vrede met God vindt is niet altijd de dag van je wedergeboorte. Maar dat voert veel te ver, daar gaan we het niet over hebben. Ja. Jozef, Yeshua. Zullen we nog eens naar die 2 kijken? Dat zal straks bij de verhoging ook weer gebeuren. Maar het is zo belangrijk dat we die lijn goed vasthouden. Want mag ik het zo zeggen? Het ligt er zo dik bovenop. Straks vroeg iemand aan mij, wat zeggen de rabbijnen daar nou over? Nou, die zeggen daar natuurlijk helemaal niks over. We moeten goed bedenken, alles wat de rabbijnen hebben geschreven. We spreken niet over rabbijnen voor het Nieuwe Testament, of praktisch niet. Maar alles wat wij weten van de rabbijnen, wat ze opgeschreven hebben, of het nou de Talmud is, of het zijn de latere middeleeuwse rabbijnen, die leefden allemaal in een tijd dat het christendom bestond, dat men weet had van Yeshua. En ze waren altijd als de dood, om maar iets te zeggen, dat de uitleg zo zou maken dat die ten gunste van Yeshua uitkwam. Dus nee, die hebben helemaal niets in gezien. Dit is de tijd van de vernedering en de smart van Jozef. Dit is de tijd dat Jacob denkt dat hij dood is. De broers zullen gedacht hebben, nou, die Jozef zal zo langzamerhand ook wel dood zijn. Misschien heeft Potifar wel gedacht en zijn vrouw ook. Hij zal wel dood zijn. Hij zit dan nou al zo lang. Hij is ook in feite dood. De kerker is de onderwereld. Je zou de kerker kunnen verbinden met de Sheol. U weet, dat is die geheimzinnige uitdrukking in de Tenach. Die doelt op het graf, maar ook de onderwereld. In Jesaja 14 vind je die schimmen daar in die onderwereld. En dat is ook letterlijk, zoals Efeze 4 het zegt, in de benedenste delen van de aarde. Daar denkt de oosterling zich die Hades. En dat is ook verbonden met het graf. Je begraaft mensen in de aarde. Maar het is ook, men daalt af, zoals Korach in de zijne. Men daalt af in de Sheol. In het dodenrijk. Niet in de hel, zoals ook de herziene Statenvertaling helaas heeft. Het gaat om het rijk van de dood, waaruit mensen ook weer opstaan. Maar de kerker is echt eigenlijk de dood. Daar kwam je ook nooit meer uit. Je werd niet dat zoveel jaar veroordeeld, dat de schenker en de bakker eruit kwamen, dat de schenker eruit hersteld werd, dat was al heel bijzonder. Je was eigenlijk levend begraven. Als de schenker niet een goed woordje voor hem gedaan had, zou Jozef daar op hogere of lagere leeftijd gestorven zijn. Hij was echt dood. En juist in deze toestand wordt hij de aankondiger van oordeel en genade. Oordeel voor de bakker, genade voor de schenker. En die 2, ik heb het net al gezegd, die vertegenwoordigen eigenlijk de hele mensheid. En wat is dat treffend als je dat bij Yeshua ziet? Je ziet dat zelfs op zijn diepste punt, op het kruis. Je ziet dat als hij bidt voor zijn mensen die hem aan het kruis, de Romeinse soldaten die hem aan het kruis geslagen hebben. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Je ziet het als hij tegenover die boosdoener die naast hem aan het kruis hing en die tot bekering komt, zegt, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dat is de aankondiging van de genade. De aankondiging van de genade. Zoals hij ook genade bewijst aan zijn eigen moeder. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Zoals hij het zegt in Johannes 19. Hier komt de hoogste wijsheid van God openbaar. Niet zozeer de kracht van God. In 2 Korinther 13 vers 4 zegt Paulus, Rabbi Shaul, die zegt dat Yeshua in zwakheid gekruisigd is. Het kruis is het tegenovergestelde van de openbaring van geestelijke kracht. Het is de openbaring van de grootste zwakheid. Vandaar dat ze ook tegen hem zeggen, als je Gods zoon bent, kom af van dat kruis. Laat zien dat je sterker bent dan die spijkers. Kom af van het kruis. En hij doet het niet. Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde of hij had gekund. Want in zekere zin kon hij niet. Hij werd door de banden van zijn liefde aan dat kruis vastgehouden. Nee, het is niet het moment dat de kracht van God zich openbaart. Het is het moment dat de wijsheid zich openbaart. Een wijsheid in oordeel. Een wijsheid in liefde. Eerst, ik zei u al, in 1 Korinthe 2 staat het net andersom. De kracht God en de wijsheid Gods. Maar in het leven van Yeshua, net als in het leven van Jozef, is het net andersom. Het is eerst de wijsheid en dan pas de kracht van God. Hoe moet Jozef zich gevoeld hebben toen hij merkte na verloop van tijd dat de schenker hem blijkbaar vergeten was? De schenker krijgt wat hij verdient. Nou, in ieder geval wordt hem recht gedaan. Hij krijgt genade, maar dat is ook een vorm van recht. Als er recht gesproken wordt en de rechter strijkt met de hand over zijn hart, als het recht dat toelaat, dat is ook een vorm van recht. De bakker krijgt recht in het geval van oordeel. Jozef, hem wordt geen recht gedaan. Yeshua, hem wordt geen recht gedaan. Caiaphas, Herodes en Pilatus verenigen zich in het grootste onrecht. Het Romeinse recht was beroemd in de hele wereld tot op de dag van vandaag. Ons eigen recht in dit land is voor een belangrijk deel gebaseerd op dat Romeinse recht. En hier openbaart zich het grootste onrecht dat in de geschiedenis ooit een mens heeft aangedaan. Want er is nooit een mens geweest die vromer en heiliger en rechtvaardiger was dan hij. En in feite was dat met Jozef ook al zo. Het grootste onrecht. De Grieken waren beroemd om hun wijsheid. Maar hier vervallen ze tot de grootste dwaasheid. Door de belangrijkste mens die ooit in hun midden had opgetreden naar het kruis te verwijzen. Maar Jozef is trouw in het kleine. Hier heb je een belangrijk principe uit Lucas 16. Waar Yeshua eerst de gelijkenis vertelt van de onrechtvaardige rentmeester. En dan als toepassing, niet natuurlijk die ongerechtigheid aanbeveelt, maar de wijsheid van die rentmeester. Met moed, beleid en trouw weet hij zich een plaats te verzekeren in de eeuwige tenten. En dat wordt tot voorbeeld gesteld. En Yeshua zegt dan, wees trouw in het kleine. Als je dat niet bent, zul je nooit het grote toevertrouwd krijgen. En dit is een belangrijk principe dat we in het leven van Jozef zien. Hij is trouw in het huis van Potifar. Hij zit hier bij de pakken neer. Hij vertrouwt op de nabijheid van God en bewijst trouw. Zodanig dat zijn Heer hem alles toevertrouwt. Hij is trouw in de kerker. Zodanig dat de cipiers hem al het werk in de kerker toevertrouwen. Hij is trouw in het kleine. Ik schrik wel eens als ik zie hoe heel jonge mensen die nog nauwelijks iets hebben gepresteerd, al meteen een grote bediening willen zonder de leerschool die daaraan vooraf gaat. En die noodzakelijk is. Het gaat niet zonder die leerschool. Als je zo ineens op de troon wordt verheven, zul je er ook even hard weer afduiken. Ik zal dat direct laten zien in de volgende slide. Het gaat niet zonder de leerschool. En hoe je in de leerschool bent, dat beslist hoe het verder met je gaat. Het is dus niet zo dat God een geweldig mooi plan heeft, dat hij Israël gaat redden en dat hij dat gaat doen door Jozef. Alsof dat plan allemaal kant en klaar is en het eigenlijk als het ware buiten Jozef omgaat. Ik heb straks gezegd, de broers waren volledig verantwoordelijk voor wat ze deden. Ook al was het het plan van God. Het is 100% hun verantwoordelijkheid wat ze deden en het is 100% Gods raad. Maar dat geldt ook voor Jozef zelf. Hij is niet een willoos werktuig in het plan van God dat zijns ondanks volvoerd wordt. Naar de mens gesproken, als Jozef niet trouw was geweest in het kleine, zou hij nooit verhoogd zijn. Die kant moet je ook noemen. Ik zei het al, als hij niet gevraagd had, hoe gaat het met jullie? Wat is jullie gezicht bedrukt? Als hij zich niet door de Heere God had laten gebruiken om het woord van kennis door te geven, als, dan was het nooit goed gekomen. Er is altijd een periode van test. Wij zouden van de profeet Daniël nooit iets gehoord hebben als hij niet als jonge man beproefd werd aan het hof van Nebukadnezar. Dat is Daniël 1. Je zou zeggen, dat is niet zo'n interessant hoofdstuk. In hoofdstuk 2, daar begint het pas mooi te worden met al die visioenen die dan komen en in de volgende hoofdstukken, al die geweldige dingen. Maar hoofdstuk 1, nou ja, dat is een beetje de aanloop, hè? Even snel doorheen. Maar hoofdstuk 1 is vitaal. Want in hoofdstuk 1 wordt hij op de proef gesteld. God pikt niet zomaar iemand uit om zijn profetieën aan hem toe te vertrouwen. Natuurlijk is het een soevereine verkiezing van God, maar dat gaat nooit buiten de verantwoordelijkheid om van de betrokken persoon. Daniel wordt beproefd. Als hij zou meegegeten hebben van de lekkernijen van de tafel van Nebukadnezar en daarmee zou gezondigd hebben tegen de wetten van God, dan was hij gefaald. Dan hadden we nooit van hem gehoord. Dan hadden we niet eens geweten wat er gebeurd was. Maar hij doorstaat de test. En zo zie je dat steeds weer opnieuw. Er is een test. En als je in die test faalt, dan krijg je soms een nieuw begin. Zo is het ook wel weer. Bij Johannes Marcus zien we dat. Bij Petrus zien we dat. Je kan ook wel eens falen in een test. En dat wil nog niet meteen zeggen dat het dan allemaal afgelopen is. Maar bij Jozef is het zeker zo dat deze test van geweldige belang was. Misschien heeft hij er zelf niet veel bij gedacht. Maar de uitleg van deze dromen, dat was op zichzelf geen grote zaak voor hem. Maar het was Jozefs voorbereiding op het heersen over de wereld. Wat een contrast, dat wist hij niet. In de test weet je namelijk vaak niet waarvoor je getest wordt. Als je door een testperiode heen gaat, weet je nog niet wat Gods plan is. Je weet dus niet waar die test voor nodig is. Je moet dus ook niet al te veel vragen. Waarom moet dit nu allemaal? Dat zal wel duidelijk worden. Want als je door die test heen komt, dan begint het. Johannes de Doper is beproefd in de woestijn. Wat is David niet lang beproefd, ook in de woestijn? Wat is Mozes niet lange tijd beproefd in de woestijn? Hij was 80 jaar toen eindelijk zijn bediening begon. Zo lang beproefd, getest. En geen van allen wisten ze waar het toe leidde. Behalve David, die wist dat hij gezalfd was tot koning. Maar Mozes wist het niet. Hij ging door de test heen en wist niet wat Gods bedoeling ermee was. En toen Gods bedoeling eindelijk zichtbaar werd, toen wou hij niet eens meer. En zo is het met Jozef. En dat laat ons zien een principe dat door de hele Bijbel heen steeds weer terugkeert. En die training van God, dat op de proef stellen van zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd, gebeurt in het verborgen. Dat gebeurt in het algemeen, er zijn altijd uitzonderingen, niet voor het oog van de wereld. Het gebeurt in het verborgen. Het is een zaak tussen God en hem. Daarom heb ik u gezegd, is de woestijn zo belangrijk? Want in de woestijn zijn geen pottenkijkers, daar gaat het echt om jou en God. Met Saulus van Tarsus zien we dat zodra hij tot geloof was gekomen, hij onmiddellijk begint te getuigen in Damascus. Prachtig, dat enthousiasme moet je nooit de kop indrukken. Niet zeggen van, nou, rustig aan. Nee, dat vurige enthousiasme, hij begon meteen te getuigen dat Jezus de Christus was. En dan wordt hij vertelt dat in Galaten 1, dan wordt hij apart genomen en dan is hij een paar jaar in de woestijn van Arabië. En daar weten we niets van. En dat is goed ook, want daar hebben we ook niks mee te maken. Daar wordt hij op de proef gesteld. En ik zei u al, Jozef bij Potifar en in die kerken, dat zijn die belangrijke 13 jaren. Dat is een lange periode. Het is een periode waarin een mens gevormd wordt, waarin hij een levenspartner zoekt. En waarin zijn carrière begin krijgt. En hij zit daar werkeloos in die slavernij en in die kerken. En bij Mozes doen we uiteindelijk nog veel langer. Ik zei het al, hij was 80 jaar. Als schaapherder in de woestijn. En wat is hij daar beproefd? Alles wat hij daar leerde, heeft hij later moeten gebruiken in zijn omgang met Israël. Als je 40 jaar voor schapen kan zorgen, dan kun je ook 40 jaar voor Israël zorgen. Het was een lange, lange leerschool. Gelukkig dat we dat zelf niet hoeven uit te maken. Je moet ook niet zeggen, wat was die oud toen hij begon? Want dat was hij helemaal niet. Met 120 had hij nog steeds geen bril voor de kleine lettertjes nodig. Zijn oog was niet verduisterd, zegt Deuteronomium. Dus hij was een zeer gezond mens. Dus dat is allemaal niet belangrijk. Als dat in Gods plan past, dan geeft hij met 80 jaar de kracht van een jonge kerel. Maar wat een lange, lange periode. Die 40 jaar, 40 is ook zo'n belangrijk getal. Hè? Ook 40 dagen, zoals Yeshua 40 dagen beproefd werd in de woestijn. Kijk eens naar David. Hij heeft hetzelfde principe. Saul, zijn naam betekent gevraagde, gewenste. Want het volk vroeg om hem. Maar David, om hem vroeg niemand. Toen Samuel kwam om een van de zonen van Isaï te zalven, toen waren ze hem gewoon vergeten. zijn dit al uw zonen? Oeh, verdraaid, we hebben er nog één. Dat is zo frappant. Niemand dacht aan hem. De rabbies hebben er ook theorieën over ontwikkeld, dat hij eigenlijk de zoon was van een bijvrouw, dat hij eigenlijk niet echt meetelde. In de registers zie je ook een spanning. De ene keer 7 zonen, de andere keer 8 zonen. Hij hangt er een beetje bij, lijkt het wel. Maar God zag hem. Zijn naam betekent geliefde. Niemand dacht aan hem, niemand had hem ook lief. Later veranderd dat enorm, maar God zag hem, God had hem lief. En God stelt hem op de proef. Als hij gaat strijden tegen Goliath, dan zegt hij, ik heb met de leeuw en de beer gevochten. En toen die leeuw en die beer op hem afkwamen, heeft hij misschien wel gedacht, Heere God, moet dat nou zo? Ik wil gewoon gezellig fijn die kudde weiden, maar waarom moet ik nou zo'n jongen dan al strijden tegen de leeuw en de beer? En God zei het niet. Want later snapte hij het. Had ik niet met de leeuw en de beer gevochten, had ik niet de moed gevonden om tegen Goliath te vechten. Enzovoort, enzovoort. Ik zeg dat ook voor als een bemoediging. Voor mensen die wat jonger zijn en die door een periode heen gaan. En jonger, denk erom, in de Bijbelse termen betekent dat onder de 40, hè? Dan kun je nog steeds in een periode zitten van training van de Heere God voor je eigenlijke bediening. Je hoeft je niet verontrust te worden als je met onder de 40 nog steeds niet weet wat de eigenlijke levensinvulling gaat worden. Misschien is alles wat je tot dusver hebt meegemaakt nog steeds beproeving. Het mooiste is eigenlijk Yeshua zelf. Je weet het boek van de psalmen, de volgorde van de psalmen, sommige mensen denken dat dat allemaal willekeurig is, dat het niet uitmaakt hoe ze, net als de liederen in de opwekkingsbundel. Ik bedoel, het heeft met nummers niks te maken. Wat nummer 1 is en dan nummer 2 en nummer 3, dat maakt dan totaal niks uit. Je kunt het allemaal door elkaar gooien, maakt niks uit. In de psalmen is dat niet zo. In de psalmen hebben we te maken met een morele ordening. Daarom zijn er ook 5 psalmboeken. En het eerste psalmboek begint, nou ja, dat spreekt vanzelf, met psalm 1 en 2. Maar die horen bij elkaar. Net als psalm 90 en 91 aan het begin van het vierde boek. We vinden dat wel vaak. En die horen bij elkaar. En allebei gaan ze over de Messias. Maar hier in psalm 1 is de Messias de tzaddik, de rechtvaardige. Je kunt de psalm 1 natuurlijk wijder toepassen. Op alle tzaddikim, op alle rechtvaardigen. Maar het is in de eerste plaats de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. De man die zich niet ophoudt in het gezelschap van de zondaren, behalve om hen te zegenen, maar niet om met hen te heulen. En die zijn vreugde vindt in de Torah, omdat hij zijn vreugde vindt in God zelf. Die is als een groene boom die zijn sappen ontvangt van God. Dat is Yeshua in de stilte. Dat is hij al in de eerste 30 jaar. En dat is hij ook in de 3 jaar van zijn bediening. En zonder psalm 1, zonder dat hij de tzaddik was van psalm 1, kan hij nooit de heerser worden van psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Gij zijt mijn zoon, nee, dan heb ik u verwekt. Dat is heel duidelijk een messiaanse psalm. Maar dat is de tweede psalm. De eerste hoort erbij. Zonder die eerste is er niet het heerschappij van psalm 2. Niemand wordt ooit zomaar tot een hoge bediening geroepen zonder deze geestelijke voorbereiding. Mag ik u een heel treffend voorbeeld noemen uit het Nieuwe Testament? En ik kies dat voorbeeld, want er zijn natuurlijk vele voorbeelden te noemen. Ik bedoel, ons hele discipelschap is voorbereiding op het Koninkrijk Gods. Zoals Jozef voorbereid werd uiteindelijk om koning te worden van de wereld in feite, in zekere zin, de toenmalige wereld. Zo worden wij voorbereid op het koningschap en dat doen we door discipelschappen. Dat is zo'n brede term in de hele Bijbel. Wij zijn discipelen van Yeshua en als zodanig bereiden we ons voor op het koninkrijk. Maar dat is een heel mooi voorbeeld, zomaar een voorbeeld uit 1 Korinthe 6. Waar Paulus zegt, jullie zullen straks heersen over de hele wereld. Nou, dat is mooi, hè? Dat is fijn, dat weten we dan. Alle gelovigen zullen straks regeren met Yeshua over de wereld. Zij leven en heersten met Christus de 1000 jaren. Fantastisch. Dacht u dat het allemaal volautomatisch ging? Dacht u dat we daarin allemaal dezelfde plaats zouden innemen? De gelijkenis van Lucas 19 zegt al, er zullen er zijn die over 5 steden regeren en er zullen er zijn die over 10 steden regeren en er zullen er ook zijn die over 0 steden regeren. Dat is niet allemaal gelijk. Wat gelijk is, is dat we deel hebben aan dezelfde verlossing. Wat niet gelijk is, is die heerschappij. De een zal daarin een hogere plaats innemen dan de ander. En waar hangt dat vanaf? Dat hangt er vanaf hoe je met heerschappij bent omgegaan hier op aarde. Als Paulus daar zegt, luister tegen die mensen in Korinthe, jullie hebben ruzie onder elkaar. Jullie gaan daar zelfs mee naar een wereldlijke rechter. Hoe kun je dat nou doen? Zelfs de eerste, de beste, eenvoudige broeder, zoals we dat noemen, die zou toch in staat moeten zijn om te bemiddelen tussen jullie. Denk eraan, en hij doet dat zo vaak, hij brengt soms de simpelste dingen in verband met die geweldig grote plannen van God. Hij zegt, jullie zullen straks over de wereld regeren. Jullie zullen heerschappij oefenen over de volkeren. En nu zijn jullie niet eens in staat, terwijl je dezelfde zalving van de geest ontvangen hebt, om heerschappij te oefenen over elkaar. Zie, nu worden we beproefd. Hoe we als broeders en zusters in de verschillende gemeenten en gemeenschappen waartoe wij behoren met elkaar omgaan. Dat is voorbereiding. Dat is onze school. Dat is onze woestijn. Want het is soms niet gemakkelijk om met elkaar om te gaan. To live above with those we love, that will be glory. To live below with those we know, that's another story.